Voor de gasten onder ons, we zijn in deze gemeente op dit moment het boek van Jozua doorpreken. En vanmorgen was ook de geschiedenis van sprekende stenen bij de Jordaan aan de beurt. Het uitgangspunt voor de prediking is Jozua 4, vers 21 en 22. Jozua 4, vers 21 en 22, uit Gods woord. En hij sprak tot de kinderen Israël, zeggende: wanneer uw kinderen morgen hun vaderen vragen zullen, zeggende: wat zijn deze stenen? Zo zult gij het uw kinderen te kennen geven, zeggende: op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. Tot zover. Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is sprekende stenen bij de Jordaan. Sprekende stenen bij de Jordaan. Ze spreken van Gods daden onder zijn volk. Ze spreken van Gods oordelen onder zijn vijanden. En ze spreken van Gods belofte voor ons en onze kinderen. Sprekende stenen bij de Jordaan. Ze spreken van Gods daden onder zijn volk. Ze spreken van Gods oordelen over zijn vijanden. En ze spreken van Gods belofte voor ons en onze kinderen. Sprekende stenen, die kennen wij in onze Nederlandse samenleving ook. Hier in de kerkbuurt, de winkelstraat waaraan dit kerkgebouw paalt, zijn ook sprekende stenen. Ik denk dat jij dat ook wel gezien hebt. Stenen die verwerkt zijn in de klinkers, met name van mens, mannen vooral, die herinneren aan de tijd van de Tweede Wereldoorlog, de Bisbolskrossingen, verzetstrijders, die hun leven waagden om vanuit bezet gebied, dat toen nog beheerst werd door de Duitsers, te gaan naar bevrijd gebied, aan de overkant van de rivier of achter de Bisbos, om contact te houden met de Canadezen en de Amerikanen, wapens te smokkelen, berichten over te brengen, hun namen worden gedacht. Er zijn ook andere sprekende stenen, ook hier in Sliedrecht, zogenaamde struikelstenen. Die kom je niet alleen hier in Sliedrecht tegen, helaas op honderden plaatsen in ons vaderland. Stenen waarin de namen staan van Joodse families. Die woonden op die plaats toen er aan de deur werd geklopt. In 40, 45. Ze hun koffers moesten pakken en werden meegenomen op transport naar Duitsland. De meerderheid van hen kwam niet meer terug. Sprekende steden. Het is goed dat dat gebruik ook onder ons is, opdat wij het nooit zouden vergeten. Juist in deze tijd waarin het antisemitisme, jodenhaat, weer toeneemt, ook onder ons volk. Het gevaar is heel groot, gemeente, dat wij zo vanuit die achtergrond naar Jozua 4 gaan kijken. En dan ligt de toepassing al eigenlijk voor de hand. Dat zoals het daar in Jozua 4 door de Heere sprekende stenen werden opgericht, zowel op de bodem van de Jordaan, 12 stenen, als ook aan de oever van de Jordaan, de plaats waar de priesters hun voeten weer neerzetten, toen ze uit de Jordaan omhoog kwamen samen met de ark op die plaats om dat te markeren, ook eveneens 12 stenen, dus 2 keer 12, 24. Dat we vervolgens al luisteren naar het schriftgedeelte en ook toepassing gaan maken naar ons eigen leven. En de eerste vraag die we dan aan elkaar zullen gaan stellen is: staan er ook sprekende stenen in uw en jou en in mijn leven? Stenen die herinneren aan een bijzonder moment in ons leven waarop de Heere begon te spreken door zijn woord en dat wil de Heilige door zijn geest in ons hart. Sprekende stenen waarvan we kunnen zeggen, daarboven dominee staat geschreven, Eben Haezer, God in zijn trouw heeft uit en door geholpen tot hiertoe. Een jubileum, een gedenkdag in ons leven. En dat we ter herinnering daaraan wel misschien ook iets hebben staan in ons huis wat voor ons spreekt en ons dagelijks herinnert aan die periode van toen. Ik ben blij, gemeente, dat we vanmorgen die toepassing niet hoeven te maken. Want dat zou betekenen dat bij voorbaat, zo vrees ik, al een groot gedeelte van de gemeente, en ik vermoed ook zomaar onder de gasten, buiten gesloten gaat worden. En dan denk ik aan dat deel van de gemeente dat de Heere nog niet kent. Dus ook niet kan gedenken. Een datum toen God begon te spreken. Een periode toen de Heere ging werken in je leven. Die vanmorgen dan misschien moeten gaan luisteren voor een ander. Hopelijk jaloers worden gemaakt. Op datgene wat een ander door genade mag kennen, wat zij door eigen schuld moeten missen. Maar wat ik eigenlijk veel erger vind, wanneer we dan die kant zouden opgaan vanmorgen, is dat we dan niet alleen een deel van de gemeente buitensluiten, bij voorbaat al buitensluiten, maar dat we geen recht doen aan de sprekende stenen bij de Jordaan, die opgericht staan voor heel het volk. Om de boodschap voor die sprekende stenen te kunnen begrijpen, gemeente, zullen we eerst eens moeten luisteren naar de tekst, voordat wij beginnen te spreken over onze toepassingen. Wat bedoelt God eigenlijk te zeggen met die sprekende stenen? Wanneer hij de opdracht geeft door Mozes aan de priesters, en in die priesters ook aan 12 verschillende mannen die geselecteerd zijn, aan elke stamme man die dan zo'n steen moeten oprapen van de bodem van de Jordaan, die eerste 12 moeten leggen op de plaats waar de ark heeft gestaan in de rivierbedding, die andere 12 mee moeten nemen op hun schouders, de oever moeten beklimmen en daar moeten neerleggen als een gedenkteken, als een monument aan die tijd van toen. Het is niet de eerste keer in de geschiedenis van Israël trouwens dat er 12 stenen worden opgericht op bevel van de Heer. Jozua en Caleb kunnen ze het nog herinneren omdat ze toen ook bij waren. En verschillende onder het volk die nu staan aan de andere kant van de Jordaan herinneren zich dat nog vanuit hun kinderjaren toen ze samen met hun vader en moeder uit Egypte waren uitgeleid en door de Heer waren gebracht aan de voeten van het gebergte Sinai of de Horeb. God sloot daar zijn verbond met Israël, gaf 2 stenen tafel als akte, als getuigenis van dat verbond. De Heere gaf het bevel aan Mozes toen, u leest dat ook in Exodus 24, om 12 stenen op te richten daar waar het volk stond toen het de wet van God kreeg. Stenen die spreken over God die sprak. En als sprekend zichzelf verbond aan zijn volk Israël. Met Israël in een huwelijk trad, zo omschrijft de Heere dat verschillende keren. En verzekerde dat van zijn kant dat huwelijk tot in der eeuwigheid toe staan zal blijven, gehandhaafd wordt. Er is nog een keer trouwens in de geschiedenis van Israël, daar is hier nog geen sprake van een Jozua, maar wel later in de tijd van de koning, in 1 Koningen 18 leest u, dat er ook 12 stenen worden uitgezocht en worden opgericht. En dat Elia de profeet daar een altaar van maakt op de heuveltop op het berg, gebergte Karmel, als een getuigenis dat de God van Israël leeft. Maar ook als een sprekende herinnering dat diezelfde God die eens in het verleden bij dat andere gebergte, die Sinaï, 12 stenen opricht, opnieuw zijn verbond bevestigt. En opnieuw zijn genade bewijst. En opnieuw tot Israël spreekt. Met zijn machtige daden, als ook met de stem van de profeet. 3 keer in de geschiedenis van Israël worden er 12 stenen geselecteerd en opgericht. Bij de Sinaï, bij de Jordaan en bij de Karmel. En daar blijft het bij. Er is nog iets wat opvalt trouwens in Jozua 4, namelijk dat De Heere zegt, wanneer morgen uw kinderen zullen vragen aan hun vaderen, wat zijn deze stenen? Je mag het ook zo vertalen, waarover spreken deze stenen? Uw vaderen zullen antwoorden. De uitleg die de Heere bij die stenen geeft en ook de toepassing die God bij die stenen maakt, klinkt in de oren van Israël ook niet nieuw. Alsof dat voor het eerst hier is, bij Jozua 4, dat God al sprekend die setting van vader en zoon of van gezagdrager en kind, laten we in die vader ook bijvoorbeeld horen een meester, een zondagsschoolmeester, juffrouw, een verenigingsleider, een ambtsdrager, kind, leerling, kattengezant, zondagsschoolkind. Wanneer uw kinderen zullen vragen, wat zeggen deze stenen? Al een paar keer eerder heeft de Heere die opdracht gegeven, rondom een belangrijk moment in de geschiedenis van Israël, dat er dan ruimte moet komen voor de kinderen om hun vragen te kunnen stellen. De eerste keer was nog in Egypte. De laatste nacht die het volk doorbracht binnen Egypte. En vader aan het begin van de avond, met de kwast van rietpluimen, de deurposten van de woningen bestreek met het bloed van het lam. En je ziet gewoon dat voor je, gemeente. Zo'n vader staat daar met zo'n schaal bloed. Die kinderen, zo nieuwsgierig als ze zijn, ik denk dat het bij u ook zo is, die staan daarbij. En dan stelt een kind natuurlijk altijd de vraag, waarom? Waarom doet u dat, papa? En dan moet die vader gaan uitleggen. Strijkende bloed langs de deurpost. Uit gaan leggen dat vannacht een engel door de straten gaat. En kijkt of het bloed de deurpost is aangebracht. En als dat bloed er niet is, komt die engel binnen en doodt de eerstgeborene. Dat tweede moment in de geschiedenis van Israël, dat herinnert ook aan die nacht van toen, namelijk wanneer een gezin het eerstgeborene offer moet gaan brengen. De kinderen daaromheen, dat zijn natuurlijk niet de kinderen van dat eigen gezin, maar andere kinderen daaromheen vragen waarom bij de eergeboorte van het eerste kindje in een gezin nou speciaal dat offer gebracht moet worden. En de neefjes en nichtjes daaromheen, kinderen van kennis, vragen aan hun vader waar dat nodig voor is. Zoals misschien vanmorgen wel neefjes en nichtjes zo meteen naar de kerkdienst gaan vragen waarom er water ging over het hoofdje van hun nichtje. En die vader moet dan gaan vertellen. God sloeg de eerstgeborene van Israël. Daar waar het bloed er niet was. En van Egypte. En Israël moet gelost worden door het offer. Vrij gekocht worden door het offer. De plaats van de dood kregen de eerstgeborenen het leven, omdat het offer van het lam gebracht werd. De derde situatie waarin de kinderen moeten vragen aan hun vader, en dat is ook de laatste. Wat zeggen deze stenen? Waarom is dit zo? Dat is bij het lezen van de 10 geboden. En dat zal mij niet verbazen wanneer een kind onder ons dat ook wel eens een keer thuis heeft gevraagd. Waarom moet op zondagmorgen altijd de wet gelezen worden? Dan draaien ze in hun bank en laat ze alstublieft een beetje draaien. Het zijn kinderen. Al zitten ze soms achterstevoren. De ervaring leert dat ze geen woord missen. En er komt zo'n vraag van zo'n kleine. Waarom eerst die woorden? Ik ben de Heere uw God. 4 momenten in de geschiedenis van Israël. Dat God nadrukkelijk zegt, laat het kind vragen stellen. Bij de deur, het bloed, offer van de eerstgeborene, de wet die gelezen wordt, de stenen bij de Jordaan. En ik trek meteen maar even een aantal hele concrete en praktische lijnen, gemeente. Een kind kan pas vragen stellen als hij aan de hand van zijn vader of zijn moeder of een familielid ook bij die plaats wordt gebracht. Als een kind ergens mee wordt geconfronteerd, dan gaat het vragen stellen. Wat is het daarom ook belangrijk dat wij onze kinderen brengen op de plaats, om het maar in het beeld van vanmorgen te zeggen, waar die sprekende stenen liggen. En dat we als ouders, als familieleden, als ambtsdragers, als leiders van een zondagsschool of een vereniging, ook openstaan voor vraag. Dat we ons ook willen laten bevragen. Dat tussen het kind dat vraagt en u en mij niets is. Geen krant, geen mobiel, geen laptop, geen tijd, geen werk, geen drukte. Ik weet het, soms komt het niet uit, maar laten we er dan op terugkomen. Letten we erop dat dat heel concreet in de richting van een vader wordt gezegd. Dat betekent niet dat de moeders er buiten worden gesloten. Integendeel, dit is de taal van de schrift, het Oude Testament. Een moeder wordt bij die vader ingesloten, omdat de Bijbel ervan uitgaat dat opvoeden van de kinderen iets is wat je samen doet. En dat als vader spreekt, hij ook verwoordt wat er leeft in het hart van die moeder. Woorden gedragen worden door een gemeenschappelijke omgang met de Heere God. En dat het niet kan gebeuren dat een vader tegen een kind zegt, ja, daar weet ik eigenlijk niks van, ga maar even naar je moeder. Die weet het denk ik wel. Sprekende stenen bij de Jordaan. Die pas kunnen spreken als vader spreekt. Jongelui, let je erop, ook in je beroepskeus. Dat je als vader niet alleen in het weekend thuis bent. Of 1 keer in de zoveel tijd. Vanuit het idee, ik haal het geld binnen, mevrouw doet de rest. Je stond beide bij de doop. Je zei beide ja. En je staat beide wat betreft de opvoeding zometeen voor God. En dan kun je niet zeggen, voor die vragen moet u bij mevrouw zijn. Vroeger werden mannen gedwongen om door de week van huis te zijn. Tegenwoordig heb je zoveel keus. Laat dat meewegen. Sprekende stenen bij de Jordaan, dat betekent niet alleen dat die vaders ook heel concreet met die kinderen naar de Jordaan moesten, anders zouden ze nooit in hun leven die sprekende stenen zijn tegengekomen. Het zijn ook stenen die spreken van Gods daden. Dat maakt het aan de ene kant ook zo vertroostend, gemeente. Als die vader er staat bij de oever van de Jordaan, stelt u zich even voor dat u daar mag staan met uw eigen kind of met een neefje of je nichtje uit de verrekte familiekring. Die kinderen gaan vragen, wat zeggen deze stenen, waarom ligt die stapel stenen hier? Dat de Heer dat niet in het verleden tegen je gezegd heeft als vader en als moeder. Nou, vertel nu maar aan je kinderen hoe de Heer in je leven is gaan werken, hoe God je bekeerd heeft. Maar dat je als onbekeerde vader en als moeder met een hart vol vragen, terwijl je worstelt naar zekerheid en het krijgen van antwoorden, daarbij de oevers van de Jordaan Gods daden mag laten spreken. En als je daar zo staat samen met je kinderen, dan spreken die stenen niet alleen tot die kleintjes. Maar dan moet ik even denken aan die man die we vanmorgen ook ontmoet hebben in het zingen van de psalmen. Asaf is zijn naam, psalm 77, die zag het ook niet meer in zijn leven. Gods machtige daden en woorden, hoe de Heer gesproken had in het verleden. Op enig moment raakt hij verstrikt in de vragen van zijn hart en hij roept het uit tot God. Zou God dan niet meer van genade weten? Heeft de Heer eigenlijk wel gesproken? Wat is het aangrijpend als je op zo'n punt belandt in je leven? Dat je eerder gelooft dat het inbeelding was, dan dat je kan geloven en ook mag geloven dat God sprak toen en daar. En dat Asaf dan halverwege die psalm zegt, dit zal ik mij eruit nemen. Ik zal de daden van de Heere gedenken, uw wonderen van oudsher. En als je dan psalm 77 verder leest, dan grijpt daar Asaf niet naar zijn eigen leven, naar een dagboekje met persoonlijke aantekeningen vanuit het verleden. Maar dan slaat Asaf zijn Bijbeltje open, het Oude Testament, en laat hij Gods daden klinken in zijn leven. Sprekende stenen bij de Jordaan. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor grote mensen die geen zicht meer hebben op wat de Heere gedaan heeft in het persoonlijke leven in het verleden. Dat je aan de hand van je kind gebracht wordt op de plaats waar God spreekt. Vanuit het verleden. Dan kan een kind zo in zijn onbevangenheid opeens klein maken voor God. Die zo in zijn onschuld een vraag stelt. Wat kunnen kinderen dan zo ontwapenend zijn in een persoonlijke ontmoeting? Denk aan die vader, we hadden het er ook in de doopcatechese over. Die op een avond toch even naar boven moest. In de slaapkamer van een van zijn kinderen. Er was wat misgegaan in de loop van de avond. Vader sprak met zijn handen. Hij deed dat op een verkeerde manier. Mijn vader beleed schuld. Zoontje van 5 jaar. En er zat vader op de rand van dat bed. Kind ernaast. Mijn vader was uitgesproken. Hij zei dat jochie zo in zijn onschuld. Vader, zal ik voor u bidden? Nou, daar ging vader, grote man, kon hem zo in een lucifersdoosje opvangen. Zal ik voor u bidden, papa? Sprekende stenen bij de Jordaan, die getuigen van God, van zijn almacht. als een trouw, als een genade van zijn ontferming. Tegelijkertijd, gemeente, is het heel aangrijpend dat heel het volk bij die sprekende stenen mag staan. Heel het volk. Bekeerd, onbekeerd, godsdienstig, goddeloos, betrokken op de tempeldiensten of op de kerk, of al jarenlang niet meer in de kerk of in de tempel geweest. Allemaal mogen ze langs de oevers van de Jordaan lopen en allemaal mogen ze bij die stenen staan. En allemaal horen ze hetzelfde getuigenis daarbij in die stenen. De Heere heeft de Jordaan drooggelegd en heel het volk Israël kon er doorheen. Want het aangrijpende zit juist in ons tekstgedeelte. Laten we maar even kijken, gemeente, wat daar staat in vers 23. Dan gaat de tekst verder. Dan wordt er gezegd, want de Heere uw God heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezicht doen uitdrogen. Dat is die concrete situatie, die oevers van de Jordaan. Kijk eens om, dat water werd drooggelegd. Dat gijlieden daardoor waard gegaan. Maar dan gaat de tekst verder. Gelijk als, dus is gelijk aan de Heere uw God aan de Schelfzee gedaan heeft. Daar waren die kinderen niet bij. Die hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen. Totdat wij, jij, dat kind, en ik, vader, moeder, ouderen, daardoor gegaan waren. Die vaders moeten dus zo vertellen, alsof die kinderen er net doorheen zijn gegaan. Niet alleen door de Jordaan, maar ook door de Schelfzee. Dat ligt daar trouwens een hele concrete lijn uit de zondagsschool die vandaag begint. Wij vertellen geen verhaaltjes vanuit het verleden. Daar en toen, ergens in Israël. Wij vertellen aan onze kinderen de grote daden van God, alsof we die nu meemaken. Daar ligt de spits van de vertelling. Dat je als kind dan luisterend het gewoon voor je ogen ziet gebeuren. En er helemaal bij bent. Als een kleinkind aanvoelt die God leeft ook nu. En wil ook mijn God zijn. Daar ligt ook de lijn naar de opvoeding. Dat wat wij voor het eerst meemaken, als ze kinderen gaan vragen stellen, je misschien opeens elkaar aankijkt, wat moet ik hier nou eigenlijk op zeggen? Laten we dan heel eenvoudig tegen onze kinderen zeggen, ik weet het niet, maar zullen we de Bijbel maar eens openslaan? Luisteren naar wat God nu zegt, in deze tijd. Ook als het gaat om de omgang met moderne media, social media. U voelt het al aankomen. Je mobiel gebruik. Wat zegt God daarover? Nu. Denk aan de woorden van Paulus. Dat we onze tijd niet verkwisten. Andere uitspraak van Paulus. Die heeft het op enig moment over geswets. Nou, wat wordt er geswetst via de WhatsApp? Zinloos geklets. Gods woord heeft er wat over te zeggen, jongelui. Tijd die jij leeft is duur gekocht. Is genadetijd. Betaald met het bloed van Christus. Daar spreekt de Bijbel gewoon over. Laten wij dat ook gewoon doen. Tegenwoordige tijd. Maar het aangrijpende is dat de Heere bij de Jordaan een is gelijkteken plaatst tussen de Jordaan aan de ene kant en de Schelfzee aan de andere kant. En dat zo'n kind aan de oevers van de Jordaan, als die vader daarover gaat spreken, de Heer heeft ons niet alleen door de Jordaan gevoerd en zo het beloofde land Kanaan binnengebracht, dat voor ons open viel en door God als een gaaf aan ons werd gegeven. Maar die vader moet ook vertellen, gelijk als de Heer ons door de Schelzee heeft gebracht. Door de Schelzee, vader, was opa daarbij? Ja, oma ook. Je oom, je tante. Maar waar zijn die nu? Ja, die zijn begraven. Tussen de Schelzee en de Jordaan ligt een lang spoor van graf, zerken. We zitten al in de derde schriftlezing, gemeente, 1 Korinthe 10. Allen door de zee gegaan. Allen door de wolk gedoopt. Allen door het manna gevoed. En allen omgekomen in de woestijn. Sprekende stenen aan de andere kant van de Jordaan spreken ook over wat gebeurd is aan die kant van de Jordaan. Laten wij dat ook vertellen aan onze kinderen. En laat die ernst ook doorklinken op de zondagsschool. Het gebeurde nog niet zo lang geleden in een andere gemeente dat een moeder bij een zondagsschooljuffrouw aanklopt. Die zei, mijn kind, haal ik er vanaf. U hebt verteld op de zondagsschool dat mijn kind geen schaapje is van de goede herder. Maar dat ze bekeerd moeten worden. Wij als ouders denken daar anders over. Nou, kijk dan eens tussen de Schelzee en de Jordaan. Eén lange rij. Van graaf, omgekomen door het ongeloof. Paulus zegt het op zo'n aangrijpende wijze, gemeente. Het raakte me van de week in de studeerkamer. Laten wij Christus niet verzoeken. Voelt u dat aan? Sprekende steen, sprekende beeld van morgen van de doop. Die woorden die klonken over het leven van uw kinderen, van de kinderen van de gemeente. Waarin Christus de vergeving van de zonde belooft. En in die belofte alles wil meegeven wat ze nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Maar dat er tegenover ook die andere werkelijkheid staat, namelijk door Christus te verzoeken. Wat betekent dat? Net te doen alsof hij nooit iets heeft gezegd. Door in de opvoeding nooit te spreken over de doop. Nooit te zeggen tegen je kind dat je mag bidden, de Heere mag wijzen op je voorhoofd. Heere, hier staat dat toch geschreven. U wilt mijn God zijn. Nooit te spreken vanuit de gewilligheid van Christus. Nooit te spreken over de almacht van God, die van onze onmogelijkheden Gods wonderen wilt scheppen. Nooit te spreken over het eenzijdige werk van de Heilige Geest dat overal dwars doorheen breekt. En onze kinderen herschept tot een nieuw schepsel. Stenen spreken over vijanden, ja, maar niet over de Kanaan, niet in de eerste plaats. Dat zijn de vijanden buiten het volk. Maar over de ongelovigen binnen het volk. Je kunt je die voorstellen, gemeente, dat mensen met een gedoopt voorhoofd verloren gaan. De werkelijkheid is dat dat gebeurt. Als je vanmorgen al luistert naar dat doopsformulier, waarin samengevat wordt hoe God in zijn woord erover spreekt. Het naar je toe ziet komen en ook naar die twee kleine kinderen hoort. het overweldigende van Gods genadige belofte. Dan is het eerder vanzelfsprekend dat die twee kinderen zalig worden. Dan dat ze verloren gaan. Zo is het eerder vanzelfsprekend vanuit God gezien. Dat u behouden wordt. Dan dat u verloren gaat. Voor dat laatste moet je echt wat doen. Dan moet je Christus verzoeken. Het laatste vanmorgen. Die sprekende stenen getuigen ook van Gods belofte voor ons en onze kinderen. Kijkt u maar even naar het slotgedeelte van Jozua 4. Er staat in dat gedeelte twee keer opdat onze vijanden zouden vrezen. En Jozua 5 vers 1 die schildert dat dan ook. Dat wanneer die Kanaanieten en de koning aan de zee, die jongelui, daarbij wordt bedoeld de Filistijnen, horen wat de Heere gedaan heeft, daar aan de oevers van de Jordaan, hoe hij voor Israël een droog pad heeft neergelegd, zodat het volk zonder een spatje water te voeten droog aan de andere kant van de Jordaan komt. Ze horen het en hun hart versmolt. En ik hoor daarin ook iets doorklinken wat Rahab al zei tegen die verspieders. Onze harten versmolten toen we hoorden hoe uw God in de Schennissee die wonder heeft verricht door Farao te laten omkomen in de watergolven en u als volk er doorheen heeft willen leiden. Ze krimpen ineen van angst, zo zou je dat in het hedendaags Nederlands vertalen. Dan ga je het gemeente, die vijanden hebben meer geloof dan de Israëlieten die door de Jordaan zijn gegaan en door de Schelfzee gingen. En uiteindelijk omkwamen vanwege het ongeloof. Ze zien in die naderende scharen het naderend gericht. En krimpen ineen. Maar het slot van dat laatste vers zegt ook, opdat u en uw kinderen de Heere zouden vrezen. En in dat woordje vrees, jonge luiden, bedoelt de Heere niet bang voor God worden. Maar daarmee bedoelt de Heere als een kind ontzag hebben voor je vader en moeder. En tegelijkertijd hem of haar lief hebben. Die twee lijnen. Ontzag. Vanwege Gods majesteit. En de Heere liefhebben, omdat hij in dat woord zo dichtbij komt, dat hij zich wilt laten kennen als een persoonlijk God. Als een almachtig God, zou het Nieuwe Testament zeggen. En een getrouwe vader. Kijk, dus ik zo vader daar staan, bij die hoop met stenen. Wat ben je soms blij dat kinderen niet alles vragen. Ik herinner me dat wij als kleine kinderen een keer rondom de schoot van oma zaten. Oma bracht ons naar bed, zoals bij ons aan het logeren. We waren allemaal zo die gevouwen handjes op de schoot van oma. Lagen om haar heen. En we zeiden amen na het bekende gebedje, het avondgebedje. En zomaar vanuit het niets zei een van ons tegen oma. Oma, bent u bekeerd? Ik zie dat beeld nog voor me. Je zag toch gewoon schrikken. Als kinderen proefden we iets in het leven van oma dat zo heel anders was. Zo'n verborgen, tere trek. Zo'n hang naar de Heer en naar zijn dienst. Maar oma begon te huilen. En ze zei, kinderen, ik weet het niet. Maar zullen we nou samen bidden om een nieuw hartje? Kijk dat. Dat je als vader of als moeder, als zonderschooljuffrouw, bij die stapel stenen staat. En dat je soms in alle eerlijkheid moet zeggen, en ook als dominee, ik weet het niet. Maar zullen we bij deze stenen onze knieën buigen, onze handen vouwen en bidden? Niet vanuit het idee misschien, maar die stenen die zeggen, Jezus Christus is gisteren, heden, morgen, tot in der eeuwigheid dezelfde. En daarom kan het. Amen.